Vervolgens zal u gelezen worden uit het Nieuwe Testament. Twee gedeelten. Allereerst uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vers 35 tot en met 38. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de preek. En vervolgens uit de eerste brief van Petrus, het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4. Nadat we Lucas 22, vers 35 tot 38 hebben gelezen.
En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: niets. En hij zeide tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdaden gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleven heeft, zo wapent gij ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overgezet is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als ge niet meeloopt tot dezelfde uitgieding der overdadigheid en uw lasteren. Dewelke zullen rekenschap geven, degene die bereid staan om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, omdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de ander, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Omdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijft u, omdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u, want hen aangaan gaat hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Toch dat niemand van u leidde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand leidt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dezelfde delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de gerechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zijn zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen.
Gemeente, zou jij wel in de schoenen van een ander willen staan? Stel je nou eens voor iemand die heel veel schulden heeft en niet weet hoe die van zijn schulden in zijn leven ooit afkomt, zou je in zijn of haar schoenen willen staan? Nou, ik denk het niet. Of denk aan mensen die leven in een land wat voortdurend bedreigd wordt met raketaanvallen. Je zal er maar wonen. Zou jij in zijn of haar schoenen willen staan? Maar je kan het ook positief duiden. Stel nou voor, misschien heb je het wel eens gedaan op het voortgezet onderwijs, dat je een meeloopdag hebt en dat je mag meelopen met iemand die werk doet waarvan je denkt, dat zou ik nou ook wel willen. En je maakt zo'n dag mee en het gaat door je heen en je denkt, ik zou wel in zijn haar schoenen willen staan. Wat lijkt me dat mooi, als ik dat werk mag doen. En Jezus dan? Zou jij in de schoenen van Jezus willen staan? Toen hij hier op aarde was. Zou jij in Jezus voetspoor willen gaan? Zou jij zijn voetstappen willen drukken? Gemeente, het wonderlijke van het evangelie waar we naar hopen te luisteren, is dat geen mens in de schoenen van Jezus hoeft te staan of kan staan. Maar dat Jezus in de schoenen van zijn volk is gaan staan. Opdat ze zijn voetstappen zouden drukken. Opdat ze hem zouden volgen. Thema van de preek is in Jezus voetspoor gaan. 3 gedachten. Bewapend, beschuldigd en bewaard. In Jezus voetspoor gaan. Bewapend, beschuldigd en bewaard. De woorden van de tekstgemeente uit het Lucas-evangelie zijn woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de opperzaal, ergens in Jeruzalem, op de vooravond van zijn diepe lijden en sterven. De Heer Jezus heeft dan met zijn discipelen het laatste Pascha gevierd, heeft daar het avondmaal ingesteld en allerlei dingen nog verteld aan de discipelen, maar het valt op dat als u dat hoofdstuk doorleest, dat de Heer Jezus voortdurend op onbegrip van de discipelen stuit. Ze begrijpen niet waar de Heer Jezus het over heeft. En dat geldt ook voor de woorden waar we naar luisteren. Want de Heer Jezus wil hen met deze woorden waarschuwen voor wat er gaat gebeuren. Hij zegt tegen zijn discipelen dat er nu een tijd zal aanbreken dat zij vijandschap zullen ervaren. Wanneer zij uitgezonden worden, dat er weerstand is en dat ze met het ergste moeten rekenen. En daarbij leidt de Heer Jezus zijn discipelen in hun gedachten terug naar het moment, en dat is dan al echt nog niet zo lang geleden, dat hij ze had uitgezonden 2 aan 2 om het evangelie te verkondigen, om wonderen te doen, duivelen uit te werpen. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, hoofdstuk 9, vers 3, neemt niets mee tot de weg. Nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zal 2 rokken hebben. Dat betekent zoveel als, jullie mogen onvoorbereid op pad gaan. En er zijn mensen die jullie onderdak zal geven, die jullie eten zal geven. Er zal voor jullie gezorgd worden. En later in het 10e hoofdstuk van Lucas lezen we dan dat de Heer Jezus opnieuw 2 aan 2 uitzendt, maar dan zijn het er 70. En de discipelen maken daar deel van uit. En dan is het een vergelijkbare opdracht. Hoofdstuk 10 vers 4. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En dan zegt de Heer Jezus daarbij dat hij ze uitzendt als lammeren onder wolven. Nou, wij weten inmiddels ook wat een wolf is. Zet er een lam bij, die lam overleeft het niet. Maar de Heer Jezus zegt dat er voor hen gezorgd zal worden. Al is er nog zoveel dreiging, al is er nog zoveel vijandschap. De discipelen, de 70, hebben het niet gemerkt. En toen ze terugkwamen van hun missie, Hebben ze de Heer Jezus verteld in blijdschap dat zelfs de duivelen hen onderworpen waren. De duivelen waren machteloos voor dat ogenblik. En de Heer Jezus bevestigt dat dan met die woorden: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Met andere woorden, hij had inderdaad geen kracht die werd tegengehouden. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen nu hier in de opperzaal: heeft het u aan iets ontbroken? Nee, het had hun inderdaad aan niets ontbroken. Ze hoefden zich nergens druk om te maken. Er werd voor hen gezorgd. Maar dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat het nu wel anders wordt. Want wat moeten ze nu doen? Als ze een buidel hebben, dan moeten ze die bij zich nemen. En als ze een malen hebben, dan moeten ze die bij zich dragen. Wat is dat, een buidel en een malen? Nou, een buidel, dat is een zak waar je geld in bewaart. En een malen, dat is een reistas waar je eten in bewaart, eten voor een dag. Wat je dan mee kunt nemen op reis. Wij zouden zeggen een portemonnee en een knapzak. Maar dat niet alleen. De Heer Jezus zegt ook dat als ze geen zwaard hebben, dat ze dan hun overkleed moeten gaan verkopen om een zwaard te kunnen kopen. En daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk dat er hele moeilijke tijden aanbreken. Want een Israëliet liep over straat niet zonder mantel. Je kon niet zonder mantel. Een mantel had je bij je, die droeg je. Zeker in de nacht, als het dan koud was, het bood warmte. Maar het bood ook bescherming tegen de wind en de zand die er tegen je aan kon schuren. Maar een mantel was ook geld waard. Het was van dikke, dure stof gemaakt. Het diende daarom in die tijd ook als een onderpand. Je kon je mantel in weggeven. Als je iets wilde lenen van een ander, dan had je een onderpand. En zei van nou, dan weet je zeker dat ik terugkom. Want er is geen mens die zonder mantel kan. Nou zegt de Heer Jezus, er komt nu een tijd aan dat je niet eens zonder een zwaard kunt. En daarmee zegt de Heer Jezus dat ze voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Want er dreigt gevaar. En de discipelen die begrijpen die opdracht van de Heer Jezus heel letterlijk. Want er zijn er die een zwaard tevoorschijn halen. Twee zijn er. Een kort zwaard. Waar ze die vandaan hebben gehaald. Het zou kunnen zijn dat er discipelen waren die een kort zwaard bij zich droegen. Dat is niet vreemd, want de Galileërs droegen een zwaard in die tijd. Maar het kan ook zijn dat het de twee zwaarden, de twee messen zijn die gebruikt waren bij het eten van het Pascha. Ze zeggen, zie hier twee zwaarden. Maar uit de reactie van de Heer Jezus wordt wel duidelijk dat hij dat niet bedoelt. En dat wordt nog eens een keer bevestigd straks, als de Heer Jezus gearresteerd wordt en Petrus dan het zwaard tevoorschijn haalt en wild om zich heen begint te zwaaien, dat de Heer Jezus hem duidelijk maakt dat hij het zwaard niet mag gebruiken. De Heer Jezus bedoelt het hier in overdrachtelijke zin, dat wil zeggen figuurlijk. Hij maakt daarmee duidelijk dat er tijden nu aanbreken dat er grote vijandschap zal zijn tegen het evangelie. En dat ze zich daarop moeten voorbereiden. Ze zullen de kosten moeten overrekenen. Want anders dan zal het hen nog als een verrassing overvallen. En de Heer Jezus had toch al eens eerder gezegd dat ze haat tegen het evangelie zullen ervaren. Dat het volgen van de Heer Jezus betekent dat je aangevallen kunt worden. Dat het dienen van Hem en het geloven in Hem en het preken in zijn naam niet zonder lijden gaat. Dat moet hen niet verbazen. Hij heeft het in die opperzaal nog gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Of een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Als je dat nou zo hoort, hè, jongens en meisjes, jonge mensen, dat is dus verbonden aan het volgen van de Heer Jezus en het geloven in Hem. Zou je daar wel zin in hebben? Is toch helemaal niet aantrekkelijk? Lijden? Omwille van zijn naam? Is dat nou een blijde boodschap? Kan er dan blijdschap zijn in het evangelie, in het heil en de beleving daarvan? Kan er dankbaarheid zijn als je de voetstappen van Jezus moet drukken? Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Is dat blijdschap? Is dat, word je er blij van als je tegenslagen ervaart? Als je moeite ervaart in het leven? Ja, dat kan. Maar daarvoor zullen we toch wel eerst moeten gaan begrijpen wat het betekent wat de Heer Jezus verder zegt. Namelijk, het 37e vers, want ik zeg u dat nog het welk geschreven is in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Hij is met de misdadigen gerekend. Onze tweede gedachte, beschuldigd. De Heer Jezus legt namelijk uit waarom er een tijd nu aanbreekt dat ze weerstand, vijandschap, haat zullen ervaren. Want hij, de Heer Jezus, zal met de misdadigers worden gerekend. Dat zal in die nacht gebeuren. Immers binnen enkele uren zullen ze hem gevangen nemen. Dan zullen ze tot hem komen met zwaarden en stokken en lantaarns, alsof hij de grootste misdadiger is. En de Heer Jezus verwijst hier naar het woord van de profeet Jesaja. U herkent het misschien wel uit het bekende 53e hoofdstuk. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is gesteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En die woorden hebben in hem een einde, zegt dat lezen we in Lucas. Dat wil zeggen, ze zullen in hem vervuld worden. Ze zullen in hem tot hun doel komen, tot hun bestemming. En hoe wordt hij met de misdadigers gerekend, op één lijn gesteld met de misdadigers? Als hij hardhandig wordt vastgegrepen daar in de hof. Als hij in de boeien wordt geslagen en af wordt gevoerd en Jezus ter dood wordt veroordeeld en straks aan het vloekhout komt te hangen tussen twee andere misdadigers. En dan zegt Marcus ook in zijn evangelie, en hij is met de misdadigers gerekend. Opnieuw verwijzing naar de woorden uit Jesaja 53. Waarom? Waarom werd Jezus met de misdadigers gerekend? Nou, gemeente, dat is omdat wij misdadigers zijn. Omdat jij een misdadiger bent. Een overtreder van de wet. Ja, een overtreder van de wet, maar een misdadiger. Ja, de schrift is daar heel duidelijk over, toch? Als Paulus zegt dat er nou niemand is die van nature God zoekt. Dat er niemand is die goed doet. Dat wij onnut zijn geworden. En dat de Heer Jezus aan de discipelen eerlijk zegt wat er uit het hart komt, wat er in het hart zit. In hun hart, in uw hart, in mijn hart. Van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheid, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand, misdadig, wat er uit het hart komt. Want elke zonde is misdaad tegen uw schepper. Tegen zijn majesteit en heerlijkheid. Tegen die goede God die je in het leven onderhoudt. Elke zonde die u doet is een misdaad tegen zijn liefde. Het is een zegen als dat voor u niet alleen bekende klanken zijn, maar als u dat daar nou ook echt mee eens bent geworden. En dat je het inleeft. Echt inleeft, hè? Niet van, dat klinkt wel goed, maar dat je het ook beleeft dat die misdadigers die achter slot en grendel zitten. Of die criminelen die nog vrij rondlopen in ons land. Dat u geen haar beter bent. Ja, wel in uw daden mag ik hopen. Maar wat er nou in uw hart leeft. En wie u nou voor God bent. Een misdadiger. Want de Heer Jezus zou echt niet tot een misdadiger zijn gemaakt. Met de misdadiger zijn gerekend. Als u niet zo erg was. Als een misdadiger. De Heer Jezus was geen misdadiger. Niemand is er zonder zonde. En hij was zonder zonde. Niemand was als hij. Maar hij liet zich tot een misdadiger maken. Straks wordt hij veroordeeld. Voor godslastering. Als een misdadiger tegenover God. En tegenover mensen. Want de mensen willen van Jezus af. Ze spuwen hem uit als hij aan het vloekhout hangt. Degene die eerst geroepen hadden. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die de koning van Israël is. En straks roepen ze het. Kruis hem. Kruis hem. Misdadig. Want voor Jezus en zijn evangelie. Is geen plaats. Want zijn evangelie leidt tot ergernis. Zijn woord gaat dwars tegen onze natuur, onze vlees in. Geen mens wil van genade leven. Want als je van genade moet leven, betekent dat je zelf een misdadiger bent. Dat je nergens recht op hebt. Dat je door eigen schuld buiten God staat. Dat je, zo'n aangrijpend woord, dat je doemwaardig bent. Alle recht op het eeuwige leven hebt verloren. Maar dat wil geen mens horen. Wie wil de Heer Jezus volgen? Dat kan alleen als je het eens wordt met het feit dat je misdadiger bent. Dat je ontdekt dat de Heer Jezus nou een zaligmaker is, die daarom nou precies bij u past. Omdat hij met de misdadigers werd gerekend. Maar als je er niet mee eens bent dat je misdadiger bent, dan zul je de Heer Jezus in de grootheid van zijn genade toch niet leren kennen. Maar hij is met de misdadigers gerekend. Zodat hij precies bij u past. En wonder, niets heeft hem ervan weerhouden om met misdadigers gerekend te worden. Hij heeft er wel voor gehuiverd. Hij heeft er geweldig tegenop gezien om de toren van God over de zonde te dragen. Maar hij deed het en onderging het gewillig. Omdat hij het behoud van zondaren op het oog had. Omdat hij het herstel van de eer van zijn vader op het oog had. En daarom wilde hij met de misdadigers gerekend worden. Hij wilde eronder buigen. Om voor misdadigers bij God de schuld te verzoenen. Als hij bereid is om zo diep te buigen. Onder de toren van God in de plaats van een doodschuldig volk van misdadigers. Zou jij dan niet willen buigen onder het oordeel wat nu klinkt, je bent een misdadiger? Tegelijkertijd ga je dan iets ontdekken van de grootheid van de liefde van deze zaligmaker. En dan is het echt niet raar hoor, als dan de vraag bij u boven komt, maar kan dat dan ook voor mij? Omdat je jezelf hebt leren kennen als een misdadiger. Rechteloos, precies. Het is alleen de genade van Christus die u redden kan. Genade. Genade die hij bekend maakt en weggeeft in zijn zoon. Die in de schoenen van misdadigers wilde staan. Wat een wonder, gemeente, dat Jezus met de misdadigers gerekend wilde worden. Dat wilde hij. Want zo wilde God het. God wil namelijk misdadigers met zich verzoenen. En dat kan alleen als er aan zijn recht, heilig recht, is genoeg gedaan. Als er de straf is betaald. En als volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet is gebleken. Jezus Christus heeft het gedaan. En daarom alleen kan het goed komen tussen God en uw ziel. Hoe dan? Ja, dat kan alleen wanneer je door een waar geloof aan Christus verbonden raakt. Dat is als je je leert toevertrouwen aan hem. Nadat je het eerlijk hebt beleden. Hier ben ik. Niet meer dan een misdadiger. Hij die nodigt, wie nodigt hij? Misdadigers die gebukt gaan onder hun schuld en last. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust van je aanklagend geweten. Rust van je misdaden. Rust van je schuld. Gemeente, dat is het evangelie zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden. Want wat kan een misdadiger bieden dan alleen maar schuld? Iemand zegt, dat geloof ik graag, dominee. Maar als ik anderen hoor vertellen over hoe ze dat hebben beleefd, dan denk ik, ja, maar dan weet ik echt nog niet wat een misdadiger is. Dat doorleef ik niet genoeg. Ik denk dat ik mezelf dan voor de gek hou. Want er zijn momenten dat ik wel dat verlangen ken om te mogen leven in een verzoende verhouding met God en om zijn wil te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel minstens zo vaak zin heb om gewoon de zonde te doen. Om gewoon toe te geven aan mijn eigen verlangens. Om Gods woord te wantrouwen en wat al niet meer. Ja, erg is dat, hè. Dat is ernstig. Maar als dat nou zo bij u is, hè, hebt u het hem ook al verteld? Dat het er zo bij u voor staat? En dat u het maar eerlijk tegen de Heere zegt, Heer, ik heb een arglistig hart. Ik ben geneigd om u en mijzelf te bedriegen. Dat je wel heel vroom kunt praten en er heel vroom uit kunt zien, maar ondertussen de zonde vasthoudt. Ja, dat is wel de vraag, hè. Heb je daar nou last van gekregen? En zoek je met de zonde te breken? Of is de zonde zoiets als wat een modderpoel is voor een varken? Daar kun je zo heerlijk in omwoelen. Of zeg je, nee, alsjeblieft, ik ben een misdadiger. Ik zou zo graag willen dat ik ervan verlost werd. Is dat nou uw dagelijkse strijd? Zullen we ondertussen eens letten aan wie de Heer Jezus deze woorden vertelt? Tegen zijn discipelen. Die straks apostelen zullen zijn. Ja? Dat zijn dus ook degenen die hem straks zullen verlaten. En daar is dus ook een Petrus bij die Die heeft gezegd, vrome praat, dat hij de Heer Jezus altijd zou volgen. Dat hij bereid was om met de Heer Jezus te sterven. Ja, hij wist het zo goed. Maar toen er maar een vinger van een dienstmeisje naar hem wees, wist hij niet hoe hij zich weg moest maken. En Jezus verloochende, zichzelf vervloekte. Misdadig wat hij deed. Voor zulken is de Heer Jezus nou met de misdadigers gerekend geworden. En daarom kunnen discipelen die zich als misdadigers gedragen, straks toch uitgezonden worden als apostelen. En pilaren van de kerk. U kunt niet te slecht zijn voor Jezus. En hou ook maar op met dat vrome praat. Want dat laat er dan meer van zien dat je te goed bent voor Jezus. Want dat kan namelijk wel. Dat u zelf toch nog te hoog hebt staan. U kunt nooit te laag staan. Want dat is toch immers het wonder van zalig worden. Dat hij in de schoenen van een doodschuldig volk wilde staan. En dat je zo jezelf moet leren kennen en voor de Heer moet belijden. Voor zulken heeft hij vergeving en het eeuwige leven verdiend. Voor zulken moest hij met de misdadigers gerekend worden. Want zo wil de Vader het. Zo is het naar Gods welbehagen. En zo wordt Gods lof vergroot. En inderdaad, dan wordt u op het diepst vernederd. Maar mag u dat wonder nou kennen? Want dat geeft toch ook blijdschap. Als je verlangt naar een verzoende verhouding met God. Om met hem te leven, voor hem te leven. En dat het zo verschrikkelijk is als je moet sterven in je zonde. Als een misdadiger tegenover God blijft zonder verzoening. Dan kom je voor eeuwig om. Maar het evangelie van vrije genade klinkt ook deze morgen tot u. O, wie zou niet in diepe ootmoed voor hem neerbuigen? Bent u verlegen geworden om zijn verlossing? Om die borgen middelaar die met de misdadigers gerekend wilde worden? Om dan niet meer langer een slaaf van de zonde te zijn, want dat zijn we van nature. Maar om dan vrijgemaakt te zijn, verlost te worden. Om God te kunnen dienen. De Heer Jezus wijst erop zijn discipelen dat in dat volgen van hem ze ook zullen lijden. Als hij in onze schoenen is gaan staan, dan zullen wij vervolgens zijn voetstappen drukken. Dan zullen we ons kruis dragen. De apostel zegt vrolijk dragen. Achter de grote kruisdrager aan. Onze derde gedachte bewaard. Want hij wil dan vervolgens zijn volk brengen op de leerschool van het lijden. Zo zou ik dat willen noemen. Een leerschool van het lijden. Want dat kom je in dit leven niet vanaf. U kent dat oude gezegde wel. Er moet veel strijd gestreden zijn, veel kruis en leed geleden zijn. En dan gaat het nog even verder, wil het hier na vrede zijn. Gemeente, dat is geen voorwaarde. Dat is geen voorwaarde. Maar dat is de werkelijkheid die verbonden is aan een leven in geloofsvertrouwen aan hem. Als je nou mag ontvangen van de vrucht van Christus lijden en sterven, namelijk de vergeving en de vrede die hij heeft verdiend. In de verlossing, dan zul je ook delen in zijn lijden. Want hij heeft het toch tegen de discipelen gezegd, jullie verkeren als lammeren onder de wolven. En dan moet je voorbereid zijn. Je moet de kosten wel overrekenen. Hem liefhebben boven vader of moeder, broer of zus, zegt de Heer Jezus ergens anders. Je moet wel bereid zijn om offers te brengen. Om de wil van de Heer te doen. Ja, zegt u, ik snap het wel. En dan zit je natuurlijk al gauw te denken aan de vervolgde kerk. Ja, die mensen die ondervinden aan de lijve wat het is, lijden omwille van zijn naam. Dat is ook zo. Maar hoe zit het dan met ons dan? In het Vrije Westen. Nou, gemeente, ik denk dat je eigenlijk iedere vorm van lijden hierop kunt betrekken. Want in het lijden, in dit leven, gaat het niet zozeer om wat voor lijden we moeten lijden. Maar hoe we met het lijden omgaan. Dat kan zijn lijden omwille van zijn naam, heel concreet op uw werk. Maar het kan ook gaan om lijden vanwege ziekte, vanwege zorg. Lijden om kinderen die andere wegen gaan, kleinkinderen die je ziet afdwalen. Lijden om iedere dag, te worstelen om maar de dag door te kunnen komen. Vanwege eenzaamheid, vanwege onbegrepen wegen. Daarom hebben we ook zojuist gelezen uit de brief van Petrus. Waarin hij ons wijst op een leven verbonden met Christus. Wat een leven van lijden met zich meebrengt. En dan haal ik het eerste vers nog een keer aan. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Wapent u met dezelfde gedachten. De Heer Jezus had over zwaard. Dat is het wapen. Wapent u waarmee? Met dezelfde gedachten. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dat wil zeggen, wie nou door genade, door Christus wordt aangegrepen, die gaat een strijd aan tegen zijn eigen verlangens. En die komt er dan achter dat zijn hart een slagveld is. Omdat er een geestelijke strijd gevoerd moet worden. Omdat ik dagelijks moet sterven aan mijzelf, zegt de schrift. Dagelijks mijn eigen ego moet kwijtraken. En dat ik dagelijks vernieuwd moet worden door de geest die mij vernieuwt naar het evenbeeld van Christus. Dat ik op Christus mag gaan lijken. Die als borgenmiddelaar de zonde van zijn volk heeft gedragen. En daarom met de misdadigers is gerekend. Maar omdat hij dat heeft gedaan, heeft hij ook voor zijn volk de zonde van zijn volk achter zich gelaten. En daarom mag Gods volk de zonde ook achter zich laten. Om dan niet meer naar terug te keren en weer dezelfde zonde te doen. Maar om nu voortaan met verlangen uitzien naar het evenbeeld tegelijk te gemaakt te worden aan het beeld van Christus. Want dat is waar de Heilige Geest dan op aanwerkt. Niet alleen dat ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn, maar dat ik er nu ook naar mag leven door de zonde achter me te laten. En dat gaat de omgeving merken. Want dan wil je ook graag afscheid nemen van dat vorige levenspatronen. Hoe vroom dat er ook uitzag, en al weet misschien niemand wat u allemaal aan zonde hebt gedaan achter uw telefoon of scherm of en ondertussen naar de buitenwachten naar een opgepoetst leven had. En dat u dat achter u wilt laten, om nu in oprechtheid te wandelen naar zijn wil. Of dat u openlijk in zonde hebt geleefd en dat je zegt, ja, dat kan ik echt niet meer doen. En dat dan niet meer geldt wat ik nou doe, maar dat gaat gelden wat Christus heeft gedaan. Dat niet meer langer mijn verleden telt, wonder van genade, maar dat Christus leven en volkomen gehoorzaamheid aan God telt. En dat daar je liefde op is gericht. Om nu ook niet meer in de zonde terug te keren. Maar om in zijn weg te wandelen. En dan komen de tegenslagen en dan komen de moeite die van u zegt van ja, ik weet ook niet hoe dat is me overkomen. Er komt ziekte in uw leven, zorg, verdriet. En als er heel veel tegenslagen komen, dan kan die vraag op boven komen, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Wat zou er nou aan zonde in mijn leven zijn? Want ik heb zoveel tegenslagen. Is God dan soms tegen mij? Dat kan een worsteling zijn voor een kind van de Here. En het is altijd goed om onszelf te onderzoeken voor het aangezicht van de Here. Of er een kwade weg bij ons is. En het gebed dat de Heer ons op de weg van het leven bewaart. Maar we hebben altijd ook te bedenken dat lijden een gevolg is van de zonde. In zijn algemeenheid. En dat wie nou vijand van de zonde is geworden vanwege de liefde van God in het hart. Die zal ook ervaren dat het lijden door de Heer gebruikt wordt om ons te beproeven. Om ons te zuiveren, want je komt erachter wat er aan misdaad in je hart leeft. Hoe makkelijk je de Heere kunt wantrouwen. En het wil juist een aansporing zijn, een prikkel zijn, om op Christus te hopen. Die alles heeft volbracht. Petrus maakt het duidelijk. Het is beter te lijden omdat je goed doet, dan dat je zou moeten lijden omdat je verkeerd hebt gedaan. En daarom hebben we genade nodig om te letten op Christus' houding. Want hij leed voor zijn volk. En we hoeven enkel maar zijn voetspoor te gaan. Wat voor onrecht werd hem aangedaan? Onrechtvaardige rechters, een woedende menigte, spottende soldaten. Hij verdroeg het. Omdat hij wist dat de schrift vervuld zou worden. Zijn hoop was op de Heere, op zijn God, op de schrift. Hij is met de misdadigers gerekend en hij onderging het allemaal. Want zijn hoop was op God. Gemeente Christus, laat ons ook in dit leven lijden. Opdat we ons vertrouwen op hem zouden stellen. Die alles heeft volbracht. En voor Gods kinderen geldt dan toch de belofte dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En om die reden lijdt een kind van God niet met enkel verdriet, maar is er ook vreugde vanwege de hoop, vanwege het uitzicht dat er mag zijn. Omwille van Gods goede tierenheid, omwille van zijn barmhartigheid, omwille van zijn almacht, wijsheid, goedheid en trouw. En zo wil hij zijn volk leren om in zachtmoedigheid te wandelen. De Heere neemt het lijden niet weg. Maar hij schenkt wel genade om het lijden te dragen. Zo bewaart hij zijn volk. En gemeente, als hij ons kan verdragen. En is dat niet een wonder? Als hij ons kan verdragen, zouden wij dan niet het lijden kunnen verdragen wat de Heere op ons legt? Als hij daarbij ook nog belooft genade te willen geven. Precies wat u nodig hebt. Christus heeft alles volbracht. En daarom de voleinding van zijn werk is nabij. De tijd dat de gelovige nog op aarde leeft. Dat poosje. Hoe zal hij die anders invullen dan, zoals de apostel het hier zegt, door nuchter te zijn. En te waken in de gebeden. Vers 7. En dan is het gebed een machtig wapen. In de strijd tegen de zonde, tegen je eigen verlangens, tegen het ongeloof. Paulus wijst in Efeze 6 op die geestelijke wapenrusting, weet u wel. Waar allerlei wapens worden genoemd. Die komen uit het arsenaal van de wapenrusting van God. Maar om dan die wapens te kunnen gebruiken is voortdurend het gebed nodig. Om niet ten prooi te komen te vallen van de zonde. Niet ten prooi te vallen aan de duivel en de verleiding van de wereld. En misschien is er iemand die zegt van ja, nou ja, als het daar dan op aankomt, mijn gebedsleven, dan heb ik niet zoveel hoop, want ik breng daar niet veel van terecht. Nou, dat geloof ik. Dat zal best. Het is een zegen eigenlijk hoor, als je ontdekt dat je eigenlijk helemaal niet kunt bidden, zoals het hoort. Maar dan wil de Heer ons leren dat de Geest het is die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen voor zijn volk. Het gaat uiteindelijk ook niet om wat ik doe, maar het gaat immers om wat Christus heeft gedaan. En dat is een levenslange les. In het leren het drukken van zijn voetstappen. Dat betekent dat ik leer dat ik niets kan, maar dat ik nu alles van hem ga verwachten. Hij heeft een voorbeeld nagelaten, opdat we hem daarin zouden volgen. De Heer Jezus kwam in de schoenen van zijn volk, opdat zij zijn voetspoor in zijn voetspoor zouden gaan. En de vreugde die Christus voor ogen had in zijn lijden, dat is de vreugde die hij ook zijn kinderen wil geven, zijn volk wil geven. De heerlijkheid die wacht. De eer van God te mogen bedoelen. Gemeente, mag u daar iets van kennen, mag u dat door genade leren. De discipelen hadden er grote moeite mee. Ze begrepen het woord van de Heer Jezus niet, ze waren er blind voor. Als ze dan die twee zwaarden tevoorschijn halen, dan zegt de Heer Jezus, het is genoeg. Daarmee zegt hij niet van, nou het zijn genoeg zwaarden, maar daarmee bedoelt hij eigenlijk, laat nou maar. Laat het maar over ophouden. Het is genoeg. Gemeente, wat een ootmoedige les. Dat degene die de Heer Jezus hebben te volgen, zijn woord eigenlijk toch niet verstaan. Dat de Heer Jezus alleen maar onbegrip ervaart. Gods liefste kinderen kunnen zo bevangen zijn door blindheid. Zou dat ook niet een reden kunnen zijn voor iemand die zegt, die moet klagen over geestelijke ingezonkenheid? Van het gevoel dat de Heer niet van hem weet? Van het gevoel dat de Heer niet meer hoort, terwijl er andere tijden zijn geweest? Maar dat dit de eigenlijke reden is, dat we Gods woord niet meer horen, niet meer opmerken, geen zicht hebben op Gods genade geopenbaard in Christus. En dan mag u vanmorgen horen dat de Heer dan niet zegt, ga nou maar weg. Ga nou maar weg. Maar dat de Heer Jezus zegt, het is genoeg. Laten we het maar over ophouden. Omdat hij het is die zijn volk geduldig draagt. Zover strekt hij nou zijn liefde uit. Tot iemand die moet zeggen van ja, ik begrijp het niet. Het lijkt wel alsof de Heere niet hoort. Bent u erachter gekomen dat u de Heere niet hoort? Hij wil u onderwijzen. In de weg van het lijden, in de weg van de beproeving, wil hij zijn genade groot maken. En als je die genade nou niet mag kennen, dan is het deze morgen een aansporing om die te zoeken. Hij wilde met de misdadigers gerekend worden. U kunt niet te slecht zijn. Maar het is wel verschrikkelijk als u zijn werk miskent. En door de zonde toch liever te hebben. Hij ontvangt zondaren graag. Dat is tot zijn eer. En wees dan ook niet verbaasd dat er lijden komt. Want dat hoort bij een leven in gemeenschap met hem. Maar dat is niet erg hoor. Dat is niet erg. Want wie deelt aan het lijden van Christus, die zal ook delen in zijn heerlijkheid. En daarom is het blijdschap in het lijden. Vanwege de hoop op de heerlijkheid. Die nog geopenbaard zal worden. En dan ben je zalig. Zegt Petrus in vers 14. Want de Heere geeft door zijn geest ondersteuning. kracht, geduld, volharding, wijsheid, liefde. Dan ben je weliswaar als een lam tussen de wolven. Je weet niet hoe je staande moet blijven, maar dan kun je toch niet verloren gaan. Omdat Hij alles heeft volbracht, zodat je te midden van het lijden toch niet anders kunt dan je toe te vertrouwen aan Hem en te zingen. Gij, zijt mij Heere, ter schuilplaats in gevaren. Amen.